En dit is de aanleiding dat ik mag voorgaan vanmorgen. Ankie vroeg me nog, wil jij deze keer de zendingszondag doen? En nou is Ankie er zelf niet. Dat is een keer omgedraaid, vaak ben ik er niet. Het is fijn om het te doen, het voelt als een in-house dienst, toch? Het gaat om ons werk, onze gemeentelijke betrokkenheid bij de zending via een aantal van onze zendelingen. En bij de preek past natuurlijk om dit in Bijbels perspectief te trekken. Dus mag ik het doen vanmorgen? Ik ga u meenemen naar hele bekende verzen. En het is al ingeleid met de kinderen. En het is met de liederen eigenlijk dichterbij gekomen nog bij het appel van vanmorgen. Maar kijkt u met mij mee. De vraag is, vanuit de superhelden werd het al verschoven van de mens naar God. Maar ja, God werkt via mensen. Hè? Dus als wij bidden voor onze zendelingen, en we doen dat vanuit hoe de Bijbel ons daarin leidt, ja, dan bidden wij waarvoor? En wat verwachten wij als wij bidden voor onze zendelingen? En voordat je gaat praten over de zendelingen van Noord en grote dingen, vraagteken, uitroepteken, wie zijn ze? Noem maar op, niet spieken, want dat heeft op uw stoel gelegen. Wie zijn de zendelingen van Noord? Ja, Steven Truus. Bert en Bajdorka, ja, en? Rob? En? We zijn zo bekend met Hans en Caroline. En ze hadden net de high tea. En dan natuurlijk Ankie en Gerard en Rob. En dan Steve en Truus genoemd. En Bert en Dali Borka en oh ja. Leuk, hè? Dus, wij weten wie ze zijn. Waar werken ze? Overal. Ankie en Gerard werken met OM overal. U kent ze? Waar werken ze? Ze wonen in Rotterdam. Waar werkt Hans? Heel Nederland richt zich op de meer gekleurde Nederlander met of zonder Nederlands paspoort. Het ICF is hier onder andere door hun werk ontstaan. Waar werken ze? Kroatië. Mooi huwelijk. Zeer contextueel. En waar werkt Rob? Overal. Hij is nu aan het voorbereiden, ziet u op uw stoel, om het schip naar Dublin, dus naar de Republic of Ireland, te zien komen. En waar werken zij? Kameroen. Land met veel geweld op dit moment. Oh ja. Jong, hè? Valt het u op? Hetzelfde jasje, hè? Heb ik voor de gelegenheid aangetrokken. Ja, we zijn ondertussen wat ouder geworden. Oh, waar werken wij?
Overal.
Ja. Wat nou te bidden voor deze mensen? Eigenlijk is dat het thema van vanmorgen. Als we praten over betrokkenheid bij hen. Natuurlijk, de collecte is fijn. En wij genieten echt als zendelingen enorm van de maandelijkse bijdrage, van die extra bijdrage. Echt niet geringschattend, op geen enkele manier. Wat is dat een bemoediging? Dus mijn kans. Dank u wel. En elk jaar weer, hè? En elke maand weer. Dank u wel. Voor sommigen is dat heel erg betrokken, omdat u ook bidt concreet voor. Anderen bidden meer in het algemeen. Dus als ik nou uit de meer orthodoxe en katholieke traditie een gebed pak, Kyrie eleis. Heere, ontferm u over ons. En eigenlijk doen we dat heel veel ook met onze zendelingen. Zonder dat we concreet weten wat er speelt. Soms weten we de namen ook niet. Dan bidden we voor onze zendelingen. Maar in onze evangelische wereld hebben we toch de neiging om het concreter te maken. Wij geloven wel dat God alles van tevoren weet, toch? Dus als wij bij God komen om te bidden, ook voor onze zendelingen, dan verschaffen wij God geen informatie. En dit wordt door de Heer gezegd als inleiding op het Onze Vader, omdat juist onder heidenen de neiging bestaat in het bidden om God tot actie te brengen. Of de goden, de geesten, tot actie te brengen. En daar kunnen dan in onze kringen soms hele lange rituelen aan bidstonden ook. Maar het is niet door onze rituelen of door ons gebed. Hij weet alles al. Wij weten het niet. Dus wij, door te delen als zendelingen met u, in het kader van zending betrekken we u bij dingen om ervoor te bidden. En God weet het allang. Bij sommige kringen is dat zo sterk. Vandaar die Heer ontferm u in het algemeen. God weet veel meer wat er speelt dan wij. Is mooi toch? De rust van mensen bij de Heer brengen met die open armen. Maar goed, wij als evangelische, wij willen concreet bidden. Toch? Voor ons is dat hoe wij betrokken raken bij wat God doet in deze wereld. Dus het hele algemene, wat met kerst ook wel uit onze liederen soms nog klinkt, maken wij in onze kringen veel concreter. En dan is daar toch in onze kringen dat verlangen dat God, als wij bidden, ook al weet God alles en ook al kan Hij alles en ook al wil God alles, toch? Dat als wij bidden dat we betrokken raken en met name bij die grootste dingen. Toch? Er is, als God iets doet en als wij dan in het gebed daarbij betrokken raken, niet dat we God in beweging brengen, maar wij mogen meekijken naar vaak hele bijzondere, hele grootse dingen. Dus als wij bidden voor de zendelingen, dan komt toch de eerste aanleiding, de superhero, toch? Nou, niets is zo knellend voor uw zendelingen, als dat u naar hen kijkt als superheroes. Is het geluid weg? Nee, het is nog steeds hetzelfde? Oké. Okay. Ik praat anders. Superheroes. God aan het werk maakt dat ons tot hele bijzondere dingen. Welke grootse dingen gebeuren dan? En als dan niet de mens de super is, als God werkt, wordt er dan iets super? Wat wordt er nou super? Wat verwachten wij als wij bidden voor de zendelingen? En hoe concreter we bidden, dan volgt daar ook het herhaalde gebed en dan het verlangen om te zien of God ja of nee zegt en hoe God handelt. Wat verwachten wij dat God dan doet? Iets buitengewoons. Of iets anders. Of iets beters. Nu heb ik het thema neergezet. Nou is het tijd om naar de schrift te kijken. Neem een overbekend vers, het vers, de versen ervoor, leiden naar dat ene vers over zending, Handelingen 1, vers 8. Na zijn lijden en zijn dood, gedurende 40 dagen was hij dus in hun midden en verscheen hij en sprak met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, vers 4, droeg hij hen op, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar, wachten tot de belofte van de Vader waarover jullie van mij hebben gehoord in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap van Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea, in Samaria, tot het uiteinde der aarde. Amen. Wat een mooi vers, hè? Dat is het. 40 dingen eruit halen. Dit vers gebruik ik zo vaak in cursus verantwoord Bijbelgebruik. En dan gaan we tot in detail proberen om het hele vers te analyseren. Velen van u hebben de cursus gevolgd. U weet wat er nu komen gaat. U heeft mij eerder over dit gedeelte horen preken. U weet misschien nog wat er komen gaat. Maar dit kan niet vaak genoeg op ons netvlies gezet worden. Elk woordje hier heeft betekenis. En voor mij is het inzoomen op gij zult kracht ontvangen de vraag als het gaat om wat gebeurt er als God werkt door onze zendelingen heen. Antwoord is kracht, toch? Maar ik ga even inzoomen op als wij bidden tot God en wij verwachten dat deze God grootse dingen doet en dat hij daarmee ook soms buitengewone dingen doet. Is dat inderdaad dat wonderlijke, dat unieke, dat aparte? Of is er iets anders wat misschien beter is? Als je dan kijkt wat er gebeurt. Wij denken bij bijzondere dingen toch vaak aan daar waar christenen vervolgd worden, toch? Daar is iets waar God misschien wel extra aanwezig is om mensen te helpen. En als je dan ziet hoe dat loopt in hoofdstuk 4, dat ze inderdaad in de gevangenis terechtkomen, diegene tegen wie de Heer Jezus heeft gezegd, gij zult kracht ontvangen. Waartoe hebben ze dat kracht nodig? Om te midden van zoveel tegenstand, om daar hun mannetje, hun vrouwtje te staan. En elke keer weer zie je door Handelingen heen dat de kerk groeit. En dan hier weer een getalletje, hè? Dat was in Handelingen 2, 3000 op één dag. Ga er maar aan staan. Regenboog. En hier dan 5000 erbij. De zegen is zo buitengewoon, zo bijzonder. En het woordje wat daar uit Handelingen bij hoort, is, ik ga hem even terugpakken. Gij zult. Is er nu in dit vers, in de keuze van de woorden gij zult, is daar de boodschap van die kracht in verborgen? Als ik het u vraag, gij zult, wat betekent dat? Wie moet het doen? Als ik tegen u zeg, gij zult gaan staan. Wie moet het doen? U, hè? U, hè? Want wat hoort u in wat ik zeg, gij zult? Een opdracht, hè? En dat hebben wij uit de 10 geboden, toch? Gij zult betekent, wij moeten wat doen. En zo leest menig een, leest hier, dat God hier de zendingsopdracht geeft. En als dit een opdracht is, van wie hangt het dan af? Van de mens. Het leuke is dat je dus in het Grieks wat hier gebruikt wordt, net als in het Nederlands, behalve in de Statenvertaling, gij zult is nooit een opdracht, maar het is altijd een toekomende tijd. Als ik tegen u zeg, gij zult dadelijk iets lekkers bij de koffer krijgen, is dat een opdracht? En toevallig weet ik dat dat zo is. Het ruikt heerlijk. Gij zult iets lekkers krijgen. Dat is goed nieuws, toch? Dat is fijn. Dat is een voorspelling. En als hier staat, gij zult mijn getuige zijn en het is toekomende tijd, wat betekent dat dan? Het gaat gebeuren. En hij, de Heer, weet het. Toevallig. Helemaal niet toevallig. Hij heeft net in vers 7 gesproken over dat God alles bepaalt. Hij weet wanneer het koningschap van Israël hersteld wordt. Maar als de Heilige Geest komt, zullen jullie kracht krijgen. En is dat van hen afhankelijk om kracht te krijgen? Gij zult kracht krijgen? Nee, dat is een voorspelling. En zo ook, gij zult getuigen zijn. Dus het feit dat daar getuigenis gegeven wordt, wat voortkomt uit die kracht, is omringd door een eenvoudig toekomstige tijd. Gij zult. Het hangt dus niet van de mens af. Daarom ook Jeruzalem, heel Judea en Samaria. Ik schiet zomaar door naar vers hoofdstuk 4. Maar als je hoofdstuk 2 bekijkt, het gebeurt. En hoofdstuk 3, het gebeurt. En hoofdstuk 4, het gebeurt. Maar kan je nou zeggen dat zij hebben gekozen, beleidsmatig, met een plan, met een strategie, om Jeruzalem te bereiken? Of gebeurde het? Hebben zij gekozen om heel Judea te bereiken? komen we in hoofdstuk 5. Wat gebeurt er in hoofdstuk 5? Vervolging begint naar aanleiding van het feit dat er zoveel niet-Joodse, niet-Hebreeuws sprekende Joodse en ook pas die komen ook allemaal tot bekering. En er ontstaat een etnische spanning, niet alleen in de gemeente, maar in de hele omgeving. En daar staat een conflict, want mensen gaan naar de kerk, naar de gemeentes die aan huis samenkomt en ook in de tempel. Want als ze in de tempel komen, krijgen ze tegengas. En dan ontstaat er vervolging. En op welke manier zijn ze uiteindelijk in heel Judea gekomen? Door vervolging. Door geweld, wat zij over zich afriepen zonder dat ze dat in de gaten hadden. Hier zie je dat de kracht die maakt dat ze getuigen zullen zijn, niks te maken heeft dat mensen kiezen om dingen te doen, waardoor er ook inderdaad een getuigenis is wat groeit. Het is God die door gebeurtenissen, soms hele zware en hele moeilijke gebeurtenissen, heen werkt. Ik weet nog, dat was dan niet vervolging, maar het was een natuurramp. Ik was dan in contact met een aantal mensen van Guatemala. En die vertelde dat werkelijk waar duizenden, tienduizenden tot geloof gekomen waren in de 60er, 70er jaren. Dat was typisch voor Latijns-Amerika. Enorme opwekking in Guatemala. En ik zei, halleluja! En hij keek me aan en het was door een aardbeving. Ik zei, oh? En hij zei, en er zijn duizenden, tienduizenden dood gegaan. Bah! Te midden van zoveel afgrijzelijke dingen, is het laatste woord toch nog aan God. En als hier over gevangenschap en over discriminatie, vervolging gesproken wordt in hoofdstuk 4, in hoofdstuk 5 en 6, weinig woorden worden er gebruikt, maar wat een dood is er gezaaid door een Paulus. En u weet hoe het verder gaat. Die kracht van God, wat is daar bloed gevloeid voordat daar dus iets inderdaad doorwerkte. Als je dan ziet, het is echt God die het doet. Want terwijl zij dan baden, het gebed, om in die moeilijke situatie de hand van God vast te houden, werd die plaats bewogen en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dat is nou kracht, te midden van vervolging. Maar zijn zij daarmee superhelden geworden? Ik ga meteen door naar 2000 jaar later. Als je het verhaal hoort van Steve en Truus, de afgelopen 3,5 jaar is daar zoveel geweld. Er is zoveel politieke strijd. U heeft het vast niet gevolgd. Dat haalt de Telegraaf niet. Of het NRC. Of het NOS. Corona wel. Het aantal doden wat daar gevallen is. Door menselijk toedoen. We zijn zo gewend dat er zoveel geweld is. Maar zij zitten er middenin. En ook uit ons midden. Twee die hebben daar hun betrokkenheid bij. De een bouwt een app, weet je wel, en de ander is op een andere manier bezig om maar proberen een bepaalde manier van agrarisch bezig zijn, farming, om dat bij de boer, bij de kerkleiders te brengen. En Steve en Truus die hebben daarop aangehaakt en ze zijn bezig gegaan met trainen. En daarnaast hebben ze ook ontdekt door een andere organisatie hoe belangrijk het is om voor trauma mensen te trainen, om dingen te verwerken. En 3,5 jaar later begint het allemaal en nu zijn ze zo druk, terwijl God hen jaren ervoor voorbereid had, met farming om in een moeilijke tijd veel gemeentes overeind te houden. En met traumatraining om velen te helpen, tot aan kinderwerk toe, om al die dingen te verwerken. Hun verhaal is niet prachtig dat we daar zijn op dit moment. Als u hun nieuwsbrieven ontvangt, weet u dat er bij hen het woordje prachtig niet in voorkomt. Wat een offer zij brengen om in die situatie, om daar trouw het werk te blijven doen. Maar zij zullen zeggen, wij waren op de juiste plek, op het juiste moment. En dit is typisch iets wat je bij zendelingen vaker hoort. Toevallig, zal je menselijkerwijs zeggen, op het juiste moment, op de juiste plek. En door handelingen 2000 jaar terug, je ziet dat het blijft groeien. Het woord God wies en BG-taal. Het getal der discipelen nam zeer toe. En dan als je het vers ervoor pakt, weer hoofdstuk 4. De menigte van hen die tot geloof zijn gekomen waren, één van hart en ziel. En ook niet één had zij dat hij iets persoonlijk als bezit had. En alles hadden ze gemeenschappelijk. En met kracht gaven de apostelen hun getuigenis. Waar zit de kracht nou van het getuigenis als je kijkt naar de helden?
Is het in de apostelen en hun prediking, of is het in het podium? Of meer nog, zit het niet in het podium, maar zit het in de zaal? Zij hadden alles gemeenschappelijk. Typisch de eerste gemeente. Hun reactie op het feit dat zoveel mensen hun pensioen en AOW verloren, omdat de kinderen niet tot geloof kwamen en de ouderen wel. Wat hebben ze voorzien voor de ouderen toen gezinnen in tweeën splitsten? En daar hebben ze ook een moeite mee gehad, dat kunt u in Handelingen dan verder lezen, hoe je dat goed organiseert. Maar die kracht van die eerste gemeenschap was de coulissen, was de gemeente waartegen het getuigenis, het woord, door die daden van iedereen, door het levensstijl kracht had. Levensstijl en getuigenis, wat gaat dat hand in hand? Weer, en het gevolg zie je dan, hoofdstuk 6, een talrijke scharen zelfs van priesters komt tot geloof. He, dat is Handelingen, he, dat zijn de grote dingen, toch? En dan Stevenus, vol genade en kracht, deed hij wonderen en grote tekenen voor het volk. Daar denken we aan het bijzondere. He. Predikende en onderwijsgevende, zo eindigt Handelingen, zonder enige belemmering. Handelingen 1 vers 8 begint met, gij zult, en wie gaat het doen? Niet de mens, tegen hen wordt gezegd dat de Heilige Geest kracht geeft. En daardoor gaat het gebeuren. En dan zie je zoveel belemmeringen in Handelingen die gebeuren. En het mooie is, er is in praktijk geen belemmering voor de groei van het evangelie. En door Handelingen zie je hoe levensstijl alles draagt. En dat levensstijl, daar wil ik ook meer op inzoomen. Ik wil wat weg van die verkondiging, hoe belangrijk dat ook is. Weg van de kansel, naar onszelf, naar de rijen. Wie wij zijn als gemeente van Regenboog bepaalt zo de kwaliteit van de kansel. Toch? De postcode waar mensen weten welke kwaliteit aanwezig is, die postcode bepaalt dat de kansel kracht heeft. En hoe dichter je bij jezelf komt, hoe minder je je super voelt, toch? Hoe verder weg, dat is het nadeel van zending, hoe verder weg, hoe anoniemer, hoe je met een foto en een mooi verhaal wat kan vertellen. Maar de mooiste verhalen van de zending zijn, ik was toevallig op de juiste plek. Op het juiste tijdstip. En eigenlijk is dat in ons leven ook zo. Zoveel dingen gebeuren, zonder dat wij daar zo bewust mee bezig zijn. Wij weten niet hoe wij voeden of belemmeren, maar voor God is er geen belemmering. En dat gaat maar door. Handelingen eindigt bij hoofdstuk 28. Maar dan pak je wat erna geschreven is, de Colossensebrief. Wij danken God de Vader voor onze Heer Jezus Christus ten alle tijden bij ons bidden voor u. Daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij al de heiligen toedraagt. Ziet u levensstijl? De liefde die deze gemeente, de ander, daar dankt Paulus voor. En dan? Immers de hele wereld draagt nu vrucht. Er is iets wat daardoor ontstaan is, wat in Colossense ook is gekomen en het gaat maar door, omdat christenen elkaar lief hebben. En in de hele wereld draagt het vrucht. Zo is het evangelie verder gegaan. En als je door de kerkgeschiedenis heen kijkt, hoe dat dan allemaal is gebeurd, dan komt het accent, wat je ziet bij christenen, komt uiteindelijk niet te liggen op hoe wij het hebben gedaan. Want heel veel mooie dingen die goed zijn begonnen, zoals de eerste gemeente in Jeruzalem, met alles gemeenschappelijk, dat hebben ze niet lang volgehouden. En uiteindelijk is Jeruzalem verwoest. Maar God heeft al 30, 40 jaar daarvoor, heeft hij in Antiochië het nieuwe centrum gebouwd voor de zending. Daar zijn Paulus en Barnabas uiteindelijk van uitgezonden. De taal was Grieks, al lang niet meer Aramees. En Antiochië werd het. Daar is heel Noord-Afrika en heel Zuid-Europa is bereikt in deze periode. Dat lezen wij, het begin, in Handelingen. Maar wat in Handelingen niet meer wordt genoemd, wat wij weten uit de boekjes, is dat uiteindelijk is Latijn de taal geworden. Want Antiochië is met anderen door de islam onder de voet gelopen. En wij hier, wij zijn nu gelovig omdat uiteindelijk het vanuit Rome in Ierland terecht is gekomen, waar dadelijk Rob zal komen met het schip. In Ierland, waar ook nu Ierland niet meer is wat het toen was, maar toen was het zendingsgebied. Daaruit zijn alle zendelingen, u kent ze, Boni, Vatius. En wie was er in Dokkum vermoord? We hebben Willibrord, al die namen die misschien niet zo vaak op uw netvlies staan, zo is het bij ons begonnen, 1300 jaar geleden. En wij hebben meegemaakt, daar komen wij protestanten vandaan, dat uiteindelijk die hele meer Latijns gerichte verkondiging van het evangelie is verstart, is verwereldlijkt en daar is dan tegengekomen de reformatie. God heeft toen met de boekdrukkunst voorbereid, wat later mensen hun leven voor hebben gegeven, om het de Bijbel te vertalen in onze alledaagse talen. En zo is het evangelie op protestantse wijze, eerst in protest naar Rome, is het uiteindelijk heel Europa en ook naar Noord-Amerika gegaan. En dat is de periode waarin wij eigenlijk onze wortels hebben als protestantse gemeenschap. Maar het is schoksgewijs, want wij zien nu ook secularisatie en kerken die verkocht worden. Toevallig is dat, het is zo leuk om in Veenendaal, vind ik, naar de gemeente te gaan. Als wij dan, zoals vanmorgen, hier naar de boog rijden. Er is nog net geen file meer, hè? Met die stoplichten die ze weggehaald hebben, rotondes in de plaats. Maar voorheen was het altijd file bij de stoplichten. En dat vond ik wel leuk, dat vertel ik mensen wel. En dan zie je altijd mensen wachten op zondag, heel braaf, voor het stoplicht. Aan de rechterkant van de weg. Dat zijn meestal de revo's. En aan de linkerkant gaan de evangelici door de stoplicht heen, gouden door. Nou, met de rotonde houden we nu ons allemaal weer aan de verkeersregels. Maar de meeste van Nederland heeft dat niet, de file op zondagmorgen. Er worden geen stoplichten tot rotondes omgebouwd, want mensen gaan niet meer naar de kerk. En als je nu praat over zending, wij denken soms nog steeds, zending is de blanke zendeling uit ons midden. En we hebben nu 6 namen genoemd van onze echtparen. Zo zijn wij betrokken, zo werkt dat. Maar het echte werk wereldwijd, ik ga u meenemen met een paar hele simpele vragen. Deze heb ik al vaker gesteld. Hoeveel nu in deze nieuwe fase, hoeveel nieuwe plaatselijke gemeentes ontstaan er wereldwijd per week? Dat was een vraag, sorry. Hoeveel? Het is niet de eerste keer dat ik die vraag stel, hè? 20 jaar geleden al werd er gezegd 4000 per week. Hoeveel zijn dat per jaar? Hoeveel nieuwe gemeentes komen erbij wereldwijd per week? Per jaar maal 50 is 200.000. Ja. U heeft uw mobieltje niet bij u om het uit te rekenen. En nu, 30 jaar later, dit was 1990 toen dat berekend werd, 30 jaar later spreken ze al van 6000 per week. Dat zien wij niet om ons heen. Dat is wat wij noemen zendingsveld. En als ik terugga naar dat verdwijnen van hoe dat uiteindelijk is gegroeid, die laatste nieuwe fase waar wij nu in zitten, al die groei vindt plaats in het zuidelijk halfrond. En de boekdrukkunst en het vertalen van de Bijbel is allemaal nog belangrijk, weet je wel, maar alles gaat nu digitaal. En de meeste mensen lezen toch niet, dus dan krijg je oral literacy. Ik heb allemaal nieuwe termen die je hoort over zending. Maar dat betekent omdat het groeit als kool onder mensen die niet lezen. Die niet schrijven. Totaal andere wereld. En het groeit en het groeit. Maar de echte groei, weet je waar dat begonnen is? Toen de boten van de zendelingen of de vliegtuigen van de zendelingen, die vaak door koloniale werkelijkheid mogelijk was, toen het ene na het andere land stopte. Om kolonie te blijven. China is ook zo'n voorbeeld. China, daar is de kerk gegroeid, geëxplodeerd, toen uiteindelijk alle zendelingen het land werden uitgeworpen. Toen begon het pas. Gekke. Gekke. Afrika, idem dito. Latijns-Amerika, idem dito. Er is iets waardoor God, terwijl wij opdrogen in onze christelijke wereld, als het gaat om aantallen, omdat we steeds minder christenen in het noordelijk halfrond hebben, gaat God door. En God gaat door op zijn eigen wijze. Zoals toen Antiochië, toen Ierland, weet je wel, toen de boekdrukkunst. En nu dan, ja, hoe God dit doet, wij weten het niet. Als ik die vraag stel als trainer en leider in het zendingswerk, dan wil ik altijd weten, hoe? Waardoor wordt dit veroorzaakt? En hoe kun je dat als mensen stimuleren? Ik kom het antwoord nog steeds niet tegen. Waarom de kerk zo explosief in het zuidelijk halfrond groeit. Daar is kracht. In de aantallen. Wat in Handelingen is begonnen, gaat gewoon door. Maar niet in gemeenschappen waar ze economisch de macht hebben. niet in gemeenschappen waar ze politiek de macht hebben. God doet iets. Nou, dit is voor de mensen die houden van getalletjes. Heeft u even geduld? Even laten zien. Ja, dat gaat dan in het Engels en ik heb dan een wijzer erbij. Dit is dan eventjes de jaartallen. Hè? Begin van de 20e eeuw en nu 110 jaar later, dus alweer 10 jaar oud. Hier hadden we dus in Europa de grootste deel van de koek als het gaat om het aantal christenen. En hier zie je, 110 jaar later, dat wij dus absoluut in aantallen minder zijn, maar ook door de groei veel minder. En waar vindt de groei plaats? Latijns-Amerika, ziet u dat? Maar vooral in Afrika. Hier zag je Afrika 110 jaar geleden. Afrika heeft nu het grootste deel van de koek als het gaat om christelijk geloof. En zo zijn er nog veel meer van die mooie grafiekjes waar je naar kunt kijken. Anderen houden meer van zo'n voorstelling van zaken. Het leuke hiervan is dat je dus ziet hoe in 2050 de voorspelling is. Groen is dus Afrika. Kunt u het nog zien door de drum dingen heen? Dus Afrika groen. Afrika blijft exploderen. En wat zien we met Noord-Amerika? Wordt steeds stabieler en gaat terug. Weet je, nou, hier, wij hebben hier een totaal veranderende wereld als het gaat om zending. Dus als je nu nog überhaupt denkt, zending betekent mensen tot bekering brengen, dan komt het niet meer uit het noordelijk halfrond. Wij zijn zendingsveld geworden als het gaat om de getalletjes. Ja, alleen economisch hebben we veel mogelijkheden. Als je dat eventjes op de kaart zet, wat zit waar, dan zie je nog steeds dat alles wat hier paarsblauw is, dat is dus waar het christelijk geloof is. Maar u weet nu hoe die aantallen dan liggen. En u hebt hier al landen die echt atheïstisch zijn, die ook worden genoemd. En Nederland volgt daarop. En dan zie je hier in dit stuk zie je de andere godsdiensten. En degene die ook erg groeit is, naast het christelijk geloof, die enorm groeit in het zuidelijke halfrond, christenen, zie je ook de islam die hard groeit. Net ietsje meer dan het christelijk geloof. We hebben meer aantallen, maar de groei is gigantisch. En de rest neemt af. Men wordt steeds geloviger in deze wereld. In die wereld zijn onze zendelingen actief. En als wij teruggaan naar de schrift, gij zult kracht ontvangen, zien we, gij zult, het is God die het doet. En het valt niet te verklaren hoe wij daar als mensen aan bijdragen, om gewoon teksten te pakken. Matteüs 16, vers 18, ik zal mijn gemeente bouwen. Ziet u hetzelfde weer? Ik zal. De poorten van het dodenrijk zullen niet. Wat er ook allemaal is gebeurd. De dingen die gebeuren belemmeren niet, want God gaat door. En dit is het onderwijs van de Heer aan de apostelen, de zendelingen in opleiding. En door de evangelie heen zie je steeds maar weer hoe God de discipelen erop voorbereidt, dat God door hen heen gaat werken, zonder dat ze het maar in de gaten hebben. En hoe zij leren om dat los te laten, om... Ook al werken ze tegen, dan zien ze dat God doorgaat. Maar ook om daaraan mee te werken. Wij hebben als gemeente gekozen om in te zoomen op dit deel van onbereikte groepen. En daarmee bedoelen we dus dat deel waar je die andere kleuren ziet. En daar is dan OM ook, maar ook andere groepen, behoorlijk op gericht. Ik heb zelf, in het vorige gebouw, heb ik de Afrikanen van mijn werk samen met een nieuwe speler, dit was Safar uit Pakistan. Dat is een leider van ontzettend groot trainingswerk in de islamitische wereld. En die ontmoette de Afrikanen in ons oude gebouw. En die zag wat zij zelf ontwikkeld hadden om niet op een westerse manier, maar op een Afrikaanse manier training te ontwikkelen. En dat inspireerde hem zo dat hij is begonnen om die training uit te bouwen tot een hele andere manier om moslims te bereiken. Ik vind het voorrecht dat wij daar een klein steentje door hier in het oude gebouw, weet je wel, zulke mensen door de week te ontvangen. U ziet het allemaal niet. U maakt dat niet mee waar het gebouw nog meer voor gebruikt kan worden. Alleen, deze man is 70. Ik ben nou de 60 gepasseerd en zo kijk ik rond. En dan zie je heel wat ouderen die actief zijn, visie hebben, jaren hebben opgebouwd. We moeten jongeren trainen. En wat gebeurt er? Net als in Handelingen, hè? God had 12 discipelen getraind, 1 verraadt hem. Weet je wel, de Heer Jezus 11, er wordt er 1 aangevuld. En dan 3 zijn helemaal speciaal in de training. En van die 3 overlijdt er 1. Direct aan het begin, Jacobus, door die vervolging. Hij benoemt een nieuwe leider in Pakistan, 30 jaar jonger. wordt helemaal getraind. Afgelopen zomer is ze overleden. Terwijl wij denken, wij moeten aan de jongere generatie werken. Want de ouderen die gaan dadelijk naar de hemel. En dan overlijdt degene die je getraind hebt om het over te nemen. En nu, op dit moment, deze komende week, horen wij van Zafar, horen wij wat de uitslag zal zijn. Maar hij heeft longkanker. Hij is terug vanuit Pakistan en Engeland om onderzocht te worden. En zijn gebed is, Heere, geef mij nog 2 jaar. Om dat wat ik begonnen ben in Pakistan af te maken. En als die dingen gebeuren, dat is waar we vaak voor bidden. En daarom noem ik het. Als de Heere hem nog 2 jaar geeft en wij hebben daarvoor gebeden, dan zijn wij daarbij betrokken. En God gaat hem geen 2 jaar nog geven, omdat wij ervoor bidden. Toch? Gaat God hem 3 jaar geven? Gaat God hem 1 jaar geven? U en ik, we weten het niet. Ik zit in mijn werk ernaar te kijken en ik denk, oh Heere, spaar hem toch, want ik kijk naar de menselijke kant van alles. Het moet door hem gebeuren. We geven het over. Heere, ontferm u over ons. Wij in onze zendelingen, we hebben Rob bijvoorbeeld. Hè. Hoe werkt God? Nou, God doet, ik vind Rob doet monnikenwerk. Hij gaat in Dublin, gaat hij allerlei logistieke dingen voorbereiden. En hij deelde in een van zijn berichten aan mij hoe hij verantwoordelijk was voor het inklaren van al de boeken die verkocht moesten worden. Want op de vorige plek waar ze geweest waren, hadden ze meer dan 50.000 boeken hadden ze verkocht. 50.000 christelijke boeken verkocht. En alles was leeg en ze kwamen Trinidad binnen en ze moesten weer nieuwe voorraad hebben. En hij was verantwoordelijk en het kwam hem niet. Het was 4 uur 's middags en hij wist om 5 uur 's middags gaat alles dicht aan de haven en het was nog niet ingeklaard. U weet wat zij gebeden hebben. En sommigen hebben misschien meegebeden omdat u gebedsmail van hem ontvangt. En dan is het verhaal zo mooi, hè? Dan is het zo mooi. En dan zegt Rob, en toen had er iemand, een lokale christen in Trinidad, die had een van zijn medewerkers gevraagd met een kraanmachine om wat langer door te werken. En uiteindelijk was het even na 5 uur klaar. En 5:30, 6:00 uur zagen ze die kraan binnenkomen met de eerste doos, met de tweede grote doos. En ze hebben de hele nacht doorgewerkt tot 5 uur 's ochtends. Om alles klaar te krijgen voor de verkoop weer, om mensen de christelijke boeken aan te bieden. Rob zegt, en om 6 uur keek ik omhoog en wat zag ik toen de laatste doos binnenkwam? Een regenboog. En die stuurt hij natuurlijk naar ons, als regenbooggemeente. Maar ik kijk ernaar en ik denk, Rob, dat was jouw verantwoordelijkheid, dat is jouw monnikenwerk. Maar wat is nou het monnikenwerk van die mensen die tot 5 uur de volgende ochtend doorgewerkt hebben om alles uit te laden en alles klaar te leggen? Als alles binnen is en die mensen zijn er niet om het uit te laden en allemaal klaar te zeggen, is het nog niet gebeurd. Heel veel is niet zichtbaar wat God allemaal doet. Het is fantastisch. Nou ja, goed, hier mensen, we kunnen gewoon doorgaan met informatie, maar dit is het belangrijkste plaatje. Ik weet niet of je het Engels kunt lezen, maar het meeste wat er gebeurt nu aan zendingswerk, gebeurt door zendelingen uit het noordelijk halfrond. Nee, uit het zuidelijk halfrond. Want dat is, want Engels heet majority world. De meeste zendelingen nu zijn uitgezonden door Afrika, door Latijns-Amerika, door Azië. Dat was al aan het groeien in 2007, 8 jaar geleden. En in 1977 was het nog steeds het kleinste deel en het meeste kwam uit Amerika. En in 1937 voor de Tweede Wereldoorlog kwam het meeste uit Europa. Wat is God bezig wereldwijd, waar of niet? Maar nou komen we bij ons pleidooi. Wij gaan dan ook in het gebed voor Gerard en Ankie, gaan wij betrokken zijn en blijven bij hoe zij iets doen aan die ontwikkelingen. Maar zij zijn het gezicht voor ons. Maar de meeste mensen op de boot, waar Gerard verantwoordelijk voor is, waar Ankie aan bijdraagt, zijn mensen uit het zuidelijk halfrond. Dat zijn die nieuwe zendelingen met andere huidskleur. Die ook 1-2 jaar getraind worden en passie krijgen om zich in te zetten in hun eigen, vaak moeilijk bereikte gebieden. Ze doen het zelf niet, maar ze trainen als het ware daar de anderen die het zendingswerk doen. En dat zijn geen blanke meerderheid meer. Als je ziet, terug naar Handelingen 1 vers 8. Door dat alles heen, en mijn accent op gij zult, hebben wij dat woordje kracht nog niet verder gedefinieerd. Wat is dat nou, die kracht? En hoe dat werkt? Die kracht is zo bijzonder. Het woordje in het Grieks is dynamis. Dynamis, u kent het, hè? En dat heeft u mij wel eens horen zeggen, denk ik. Het woordje dynamis, daar is dynamiet van afgeleid, toch? Maar dat woordje dynamiet is pas 18 eeuwen later, natuurlijk, omdat het toen werd uitgevonden. Als je een hedendaags woordje gebruikt wat dicht bij die oorspronkelijke betekenis ligt, dan is het dynamo en niet dynamiet. Eenvoudig de normale dingen waar God doorheen werkt en waar hij vermogen en energie aan geeft, als dat kleine dingetje wat nu door batterijen is vervangen, zijn werk doet om licht te geven. Handelingen is vol van waar mensen eigenlijk door God worden ingeschakeld die heel normaal zijn. Die zelfs falen in wat ze doen. Als je dit dan allemaal zo ziet, dan lees je er overheen. Maar ik heb net erbij gezet dat ene woordje en geen gering verzet en tegenspraak. Maar daarvoor komt er al veel verschil van mening dat er gemopper was ontstaan. Dus als je de woordjes nou eens die niet zo mooi zijn, als je die nou geel kleurt in handelingen en je gaat geel kleuren gemoor en meningsverschil en veel meningsverschil, dan krijgt opeens handelingen een gele kleur. Het komt veel voor in handelingen. Die kracht die God gebruikt, gebeurt door mensen die niet alleen zwak zijn of toevallig op de juiste plek, maar nog wel wat andere handicaps hebben. Superhero's of anti-hero's. Handelingen der apostelen of handelingen ondanks de apostelen. Als je gaat kijken, het is, vind ik, het meest gele kleur waard in handelingen, als je daar ziet dat daar bitterheid was. Paulus die zegt tegen Barnabas, laten wij toch, en Barnabas die dat ook wilde, maar wilde Marcus meenemen. Maar Paulus bleef van oordeel, personeelsbeleid, dat was geen goede keus. En er ontstond verbittering. Kan gebeuren, toch? En na die verbittering heb je opeens twee zendingsorganisaties. En met wie gaat God nu mee? Met wie gaat de Heilige Geest mee? Met Paulus? Of met Barnabas? Met degene die gelijk heeft. Maar wie heeft er gelijk? En wij als gemeente kennen dat dingen niet, als Noord en Zuid en de rots. Dat komt bij ons niet voor. Maar op het zendingsveld wel. En die dingen, die publiceer je niet, hè? Conflicten. Organisaties die uit elkaar vallen. En toch gaat God door. Wat is dat nou? Die kracht die werkt door mensen zoals wij die falen. Dat kracht als kernbegrip. Als wij bidden voor, met de woorden van Paulus, voor onze zendelingen, laten we ons spiegelen aan hoe dat was in die eerste eeuw. Kolossen, ik pak weer Colossense, die ik er net al eerder geprojecteerd heb. De gemeente gaat wereldwijd door die liefde van mensen. Maar in die liefde waren er zoveel dingen die niet bijzonder waren, die niet super waren. Want liefde heerst juist waar er anti-dingen gebeuren. Als je ziet waarvoor er allemaal wordt gebeden, waar hij niet ophoudt om voor te vragen. Ik ga ze één voor één projecteren. Hij bidt voor de mensen in Colosse dat ze vervuld worden met de rechte kennis van zijn wil. Met alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat zijn dingen die wij kunnen bidden voor onze zendelingen. Om de Here waardig te wandelen. Er is zoveel reden om dat niet te doen. Ook voor Paulus en Barnabas om de Here waardig te wandelen. Paulus, die dit had met Barnabas, die schrijft dit. En we houden niet op te bidden, waarvoor? Hem in alles te behagen, dat bidt hij voor de Colossenzen, want het is zo makkelijk om dat niet te doen. Om in alle goed werk ook vrucht te dragen. Je kunt heel druk bezig zijn, maar ben je echt bezig met vrucht dragen? En op te wassen in de, wat mooi hè, die termen. Maar de aanleiding is dat wij niet zo geneigd zijn. Wij zijn zo vaak niet bezig op de manier waarop God dat wil. Vanuit gemopper, vanuit meningsverschil, vanuit bitterheid. Niets menselijks is ons vreemd. En hier komt het woordje kracht weer terug en daar beëindig ik mijn pleidooi voor Bijbels perspectief op bidden mee. Als hier deze dingen in u groeien, wordt gij met alle kracht bekrachtigd. Naar de macht zijner heerlijkheid. En nou komt het. Als wij bidden voor onze zendelingen, voor onszelf, voor deze dingen, dan komt die kracht van God er met alle kracht naar de macht van zijn heerlijkheid. En u kent het vers, wat komt hierna? Tot alle volharding en geduld. Ergens is dat zo'n anticlimax, toch? Kracht van God blijkt in volharding en geduld. Heb het goed gelezen? Zal ik even teruggaan? Mag niet van Mark, want ik moet stoppen. Maar eigenlijk wil ik terug. Heb je het goed gelezen? Met alle kracht bekrachtigd, naar de macht zijner heerlijkheid, tot volharding en geduld. Hey, dit zijn mooie plaatjes, hè? Die willen we zien bij zending. En ik kan een heel mooi verhaal vertellen over deze Afrikaan. Het is een van de weinige Afrikanen die 's ochtends vroeg opstaat en 8 uur lang doorwerkt en zijn eigen dingen redelijk op tijd inlevert. En als ik mijn verhaal vertel, mijn grootste inspanning in mijn werk heeft Yvonne weinig waardering voor. Ze zegt, wat kan ik nou vertellen wat jij doet? En dan zit ik weer met Skype iemand proberen om op tijd een verslag in te leveren. Want Afrikanen zijn meestal niet op tijd. Daar zit bij mij zoveel behoefte aan energie van God. Kracht om anderen te begeleiden. Maar het echte mooie plaatje is diegene die hier niet op staat. Wie staat hier niet op? Yvonne. En ook al heeft Yvonne met me meegereisd en heeft de Afrikaan ontmoet en zijn ze bij ons thuis geweest. Het is zo mooi wat Yvonne mag doen hier in Veenendaal onder 7-8 bejaarden. Om voor hen te zorgen. Week in, week uit. En velen van ons doen dat hier in Veenendaal. En als je zorgt voor anderen die daar behoefte aan hebben, waar gaat het om in de kern? Om volharding en geduld. En elke dag komt Yvonne thuis met de verhalen waarvoor zij geduld had. En ze straalt. Ik kan daar een puntje aan zuigen. Ik heb daar zo'n voorbeeld aan. Want ik zucht vaak. Als iets niet lukt op tijd. Hier staat ze er wel op. Maar we lezen de verhalen van Bert. Maar als u bidt voor hen, weet u dat zij begonnen is om te werken onder gehandicapten in dat deel van Kroatië. Dus ander gehandicaptenzorg. En zij vindt haar nieuwe vervulling buitenshuis door te zorgen voor een aantal van de mensen in de samenleving die weinig ontvangen. En het getuigenis is aan het groeien daardoor. En zij is daarbij het voorbeeld. Nou mensen, dit is het. Dit is mijn pleidooi. Als wij bidden voor onze zendelingen, Hans en Caroline, u heeft net Haiti heeft u gevolgd. Als u er niet was, ze wonen in Rotterdam, maar waar zit hun strijd? Wanneer hebben zij de neiging om het op te geven? Als zij zich richten in die buurt op medebewoners en buurtgenoten. In de slaapkamer komt de wiet van de buren, komt er doorheen, weet je wel. Zo vaak moet het bed verplaatst worden omdat ze niet goed kunnen slapen. En is er zoveel tegenstand. Het zijn de kleine dingen waar zij kracht voor nodig hebben. En de ontmoediging is er ook regelmatig. Ach. Zullen we bidden voor onszelf en voor onze zendelingen, dat er kracht mag zijn. En als u niet alleen in het algemeen Heer ontferm u, maar als u heel concreet wilt bidden voor de dingen, ik zou zeggen, pak uw kans dadelijk en schrijf u in voor de gebedsbrief. Dan wordt u erbij betrokken. Bij waarvoor er volharding en geduld is. Ga niet zoeken in die gebedsbrieven naar de buitengewone dingen, maar ga bidden voor volharding en geduld bij hele concrete dingen waar zij mee te maken hebben. En het gevolg daarvan is dat wij als gemeente en persoonlijk betrokken raken, ook bij dankgebed. Want dan ga je zien wat God doet in die hele gewone dingen. Nou, ik heb nog ongeveer een half uur nodig, maar dat is de volgende keer.